Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Stichting Dierennood helpt zwerfdieren wereldwijd door middel van noodhulp, sterilisaties, voer en educatie. Dit wordt ter plekke gedaan. Dit wil zeggen dat de dieren niet naar Nederland worden gehaald en niet worden geadopteerd of bemiddeld. Ik praat hierover met voorzitter Hanno Berger. Hanno, welkom in deze podcast.
Dankjewel.
Nou, heel erg fijn dat je de tijd neemt om met mij te praten, om Stichting Dierennood een podium te geven. Jij bent al een keertje in mijn radioprogramma geweest, maar ik vind wat jij doet met je stichting dermate belangrijk dat er een podcast van moet komen. Dus bij deze, ja. En ik heb een aantal vragen voor je.
Ik zou zeggen, kom maar op. Ik vind het leuk om die te beantwoorden.
Nou, heel erg goed. Laten we eens beginnen met de stichting. Hoe is Stichting Dierennood ontstaan?
Ik heb altijd in de reiswereld gewerkt. En bij een van die reizen, daar was ik een reisleider. En toen zijn we naar Indonesië gegaan. We zaten op een terras in een hotel waar we toen opeens een heel hard geschreeuw van een hond hoorden. Een paar mensen die sprongen op en die zeiden tegen mij, Hanno, we moeten dat dier zien te helpen. Ik zei, nou prima, want ik ben zelf ook een dierenvriend. Dus wij rennen met iets van 8 mensen naar zo'n kampong toe en daar kwam dat geluid vandaan. We zagen dat daar mensen aan het dansen waren en we hoorden ook muziek. En in het midden stond een grote barbecue opgesteld. Nou, ik ga niet verder in details, Ellen. Maar ik voelde op dat moment alsof er met een mes in mijn buik werd gestoken. Want het was zo echt afschuwelijk om te zien. En ik weet nog dat ik echt naar de hemel keek en hardop zei, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat wij als mensheid in staat zijn om andere levende wezens, die ook een plekje van u op deze aarde hebben gekregen, om hen dit aan te kunnen doen? En ik voelde ook meteen dat dit heel oneerlijk was voor al die onschuldige dieren en dat dat waarschijnlijk veel vaker voorkomt. Dus ik besloot op dat moment eigenlijk voor mezelf dat ik die dieren echt wilde gaan helpen en mijn baan op wilde gaan zeggen. Dus ik kwam thuis bij mijn vrouw en ik zei, nou, ik wil iets anders gaan doen in mijn leven. Ze zegt, nou, dat is nogal wat. Dus jij wil stoppen met je baan? Ik moet voor de klas blijven staan, want ze was leerkracht op een basisschool in Rotterdam-Zuid. En jij wilt een stichting oprichten om dieren te gaan helpen. Ze zegt, nou, ik ga even met de hond naar buiten. Ik kom over een half uurtje weer terug en dan zal ik zeggen wat ik ervan vind. Nou, nadat ze terug was gekomen, zei ze dat ze heel trots op mij was. Nou, dat was ook heel erg lief.
Ja, mooi.
En ja, een hele fantastische vrouw. Ja. En dat ik mijn stichting mocht oprichten, maar dat er dan wel heel veel zou gaan veranderen. Ze zegt, nou, we gaan nooit meer op vakantie, we hebben geen auto meer, we moeten heel zuinig gaan leven, want ja, eigenlijk moet ik dan alleen maar nog blijven werken voor het afbetalen van de hypotheek. Nou, ik moest er een beetje om glimlachen, maar ja, ze had wel gelijk. Ze zegt, oké, allemaal geen probleem, maar dan wel op 2 voorwaarden. Ik zeg, kom erop. Ze zegt ten eerste, nog jijzelf, nog iemand anders die ooit als vrijwilliger bij jou komt werken, mag ook maar 1 euro in zijn of haar zak steken. Ik zeg, ja, dat is logisch, anders kan ik net zo goed mijn huidige baan houden. Ze zegt, oké, prima, dat is afgesproken. Maar nou het volgende punt. En dat is nog moeilijker. Namelijk dat ook echt die dieren daar in die landen zo goed mogelijk geholpen gaan worden. Dus geen hondjes of katjes naar Nederland halen, wat je net al aangaf, Ellen. Dat is leuk voor die paar dieren, maar de dieren die achterblijven, die hebben daar niks aan. Dus we moeten dus echt kijken, zei zij, dat je dan hulpprojecten kan opzetten, maar ook, en ze had er goed over nagedacht, ook sterilisaties mogelijk maken. En tevens, en dat zij dan als leerkracht van een basisschool, voorlichting voor kinderen over dierenwelzijn.
Ja, misschien is het goed dat je die even herhaalt. Want ik heb gezien dat je in 2009 de stichting hebt opgericht. En
juist,
ja, naar aanleiding van dat gesprek met jouw vrouw hebben jullie heel duidelijk 3 hoofddoelen staan. En je noemde het net al even, maar misschien is het goed dat je ze even stuk voor stuk noemt.
Ja, nou, ten eerste is het dus de noodhulp voor het helpen van gewonden en mishandelde zwerfdieren. Wat wij dan via betrouwbare lokale dierenhelpers doen als Stichting Dierennood.
Ja.
Ten tweede vinden wij heel belangrijk dat we dus de sterilisaties mogelijk maken. En daarvoor heb ik toen vrij snel na dat gesprek met mijn vrouw heb ik een samenwerking aangegaan met de universiteiten van Utrecht en Gent in België. Waarbij we veel bijna afgestudeerde zesdejaars studenten diergeneeskunde hebben gevraagd of zij naar het buitenland willen gaan, naar buitenlandse dierenklinieken, om dan extra sterilisaties mogelijk te maken. Okay. Nou, dat hebben ze heel graag willen doen. Dat zijn er echt, nou, zelfs honderden in die paar jaren geweest. En zij hebben ervoor gezorgd dat er uiteindelijk dan heel veel dierenleed is voorkomen door al die operaties van die dieren die daardoor onvruchtbaar zijn geworden.
Ja, en het derde, want dat vind ik ook heel belangrijk, ja. Dan gaat het om educatie, hè, voor kinderen.
Klopt. Ja, dat is iets wat we heel moeilijk vonden om dat goed op te gaan zetten. We dachten eerst aan boekjes te laten drukken en dat uitdelen in klassen, maar ja, dat bleek gewoon veel te duur te zijn en eigenlijk van toch te weinig impact te hebben. En toen hebben we daar in samenwerking met een andere stichting, Stichting ABRI, toen hebben we daar een hele mooie videoproductie kunnen opzetten. Waarbij per land tientallen korte video's op TikTok gezet zijn. En daar blijken gewoon heel veel kinderen naar te kijken. En ja, het eerste land waar we dat voor gedaan hebben, dat was Portugal. En daar hebben alleen al meer dan 1 miljoen kinderen hebben daarop geklikt. Dus dat is een heel groot succes. En op dit moment zijn we dat in Spanje aan het uitrollen.
Ja, heel erg mooi. Nog even terug naar dat steriliseren. Je gaf aan dat er een samenwerking is. En ja, dat die jonge artsen dat zijn gaan doen in het buitenland. Als dat niet gebeurt, noem jij dat letterlijk pleisters plakken. Wat bedoel je daarmee?
Ja, kijk, we hebben inmiddels als Stichting Dierennood geleerd dat het helpen van dieren in nood belangrijk is en dat dat heel goed werk is, maar dat dat dus eigenlijk alleen maar, ja, wat jij zegt, pleisters plakken is, waardoor dus echt het probleem van al die aanwas van al die miljoenen en miljoenen zwerfdieren daardoor niet minder wordt.
Ja, dus
precies. En toen hebben we dus echt na zitten denken van hoe kunnen we dat het beste gaan verlagen, hoe kunnen we die aantallen naar beneden krijgen. Nou, bij Stichting Dierennood, dat is dus alleen maar hier in Nederland waar we werven, dat is moeilijk. En toen heb ik eigenlijk besloten om daar dus nog weer een nieuwe stichting voor op te richten. En dat is Stichting Stray Control. Mm-hmm. De stray zwerfdier en die onder controle zien te krijgen. En dat gaat zich echt helemaal bezighouden met alleen sterilisaties. Internationaal veelal gericht op bedrijven. En wist je, Ellen, dat voor elke sterilisatie, dat daarvan, nou zeg dat 25 euro kost in die landen, wat wij hoeven te betalen, dat er wel tot 1000 kittens en pups daardoor niet geboren worden.
Ja.
Dus dat betekent dat voor zeg 1000 euro, hè, als je dat dan maal 50 doet, dan voorkom je dat daar dus dan voor zo'n 40.000 à 50.000 dieren een heel erg slecht leven op straat ontstaat. Ik denk dat is heel effectief.
Ja, dat is heel effectief en dat voorkomt natuurlijk enorm veel leed. Dus ja, dit is eigenlijk de number one, hè, om aandacht aan te besteden.
Ik denk het ook.
Ja. Oké, okay. Nou, gaan we even een klein zijsprongetje maken. Want ja, uiteindelijk hebben we een half uur. Maar ik wil toch even jouw stichting goed neerzetten. Jij gaf mij aan dat er een speciaal aanbod is voor diereneigenaren. Dat als zij Stichting Dierennood opnemen in hun testament, ja, dat jullie dan iets terug doen. En ik vind dat een dermate mooi iets dat ik het bijzonder zou vinden als je daar wat over wil vertellen.
Oké. Okay. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was een notaris die vroeg mij dat ooit al een tijd geleden. En die zei van, meneer Berger, wij hebben toch als notariskantoor regelmatig zien wij de problemen van diereigenaren zonder kinderen die ja toch hun zekerheid willen hebben voor hun eigen huisdieren, dat na hun overlijden dat die dieren heel goed herplaatst worden bij andere diereigenaren die er goed voor zorgen en niet, zoals dat regelmatig nog steeds voorkomt, dat ze in een asiel worden gedaan.
Ja.
Nou, dat probleem hebben wij toen goed bekeken van hoe zouden we dat kunnen opzetten. Nou, en dat kan inderdaad, zoals je terecht al zegt, als je dat in een testament zet, dan kan je daar inzetten van, wij geven een bepaald bedrag aan een stichting, in dit geval aan Stichting Dierennood, maar die stichting heeft dan ook de verplichting om dan daar iets tegenover te stellen. Dat heet dan onder de last van.
Okay.
En wij zeggen dan dat wij gegarandeerd de overblijvende dieren die achterblijven na het overlijden van hun eigenaar, dat wij die dan goed gaan opvangen, worden eerst bij een gastgezin geplaatst. Wij gaan dan rustig kijken, wat is het karakter van het dier? Wie zou daarbij passen? We hebben natuurlijk een hele groot bestand van heel veel dierenvrienden, zo'n 25.000. En daar gaan we dan via onze website en via de nieuwsbrief van ons, gaan we dat onder de aandacht brengen. En op die manier kunnen we dan heel zorgvuldig zorgen dat zo'n dier of dieren goed herplaatst worden. En als men dat wil nalezen, kan dat in een speciale website die we daarvoor opgezet hebben. En dat heet dierentestament.nl.
Nou, heel erg goed. Ja, weet je, ik heb ook geen kinderen. En ik ben nu al aan het timen van, nou ja, weet je, als je 60 bent, vind ik dan eigenlijk dat het niet heel verstandig is om nog een pup in huis te halen. Dan beter een oudere hond. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het gaat. En ik denk dat dit heel prettig is. Ten eerste het geld nalaten dat als je deze aarde verlaat, dat er nog wel iets goeds mee gebeurt. En het tweede, dat je dan nou ook zeker kan zijn dat jouw dier een goede plek krijgt. Ik vind het een prachtig initiatief.
Mooi, Ellen. We hebben er inderdaad ook al veel mensen mee kunnen helpen. En ja, we hebben het gevoel dat dit echt iets is wat fijn is als daar nog wat meer aandacht voor gaat komen.
Ja, mooi. Nou vertelde jij aan het begin van dit avontuur, want het is natuurlijk wel een avontuur wat je aan het doen bent, dat jouw vrouw als voorwaarde stelde dat er 100% van het geld naar de dieren gaat. Is dat gelukt?
Dat is inderdaad in zoverre gelukt dat wij inderdaad nog steeds kunnen waarmaken dat iedere donatie die specifiek voor een van onze hulpprojecten wordt gedaan, hè, wat bij ons op de website staat, dat die gaat inderdaad 100% daar naartoe. Er zijn wel wat bankkosten en wat kosten voor internet bij ons, maar die betalen wij dan of door onze eigen bijdrage als bestuur. En wij hebben ook mensen die dan gewoon zeggen van, hier heb je gewoon een mooi bedrag, doe er maar iets mooi wat je daarvoor denkt goed aan te kunnen doen. En daarvan gebruiken we dan 3%. En dat zijn dan onze onkosten. Dus die eis van mijn vrouw van 100% voor de dieren maken we wat onze hulpprojecten inderdaad helemaal waar.
Ja, jouw vrouw leeft niet meer, hè?
Nee, dat klopt. Mijn vrouw heeft gekozen om naar de hemel toe te gaan.
Ja, en wat prachtig dat je dit waar kunt maken. Hè, dat zij heeft gezegd van, ik heb twee voorwaarden dat je dat gaat doen. En dat je het ook doet. Vind ik echt heel mooi. Dat raakt me echt.
Oké.
Ja. Nou, we gaan weer even verder.
Ja.
Ja, we hebben het over het buitenland. In het begin ook al aangegeven. Ja. Het is niet het idee dat er allerlei honden, katten enzovoort naar Nederland komen. Maar er wordt daar hulp geboden. Jullie hebben verschillende projecten. En ja, daar heb je natuurlijk gewoon echt over nagedacht. Dus ik zou het fijn vinden als je daar wat over wil vertellen aan de luisteraar.
Nou, kijk, het allerbelangrijkste wat die projecten betreft is de betrouwbaarheid. Die moeten we echt heel goed van tevoren checken. Want ja, als iemand bij ons een donatie overmaakt, dan wil men ook echt die zekerheid hebben dat het goed terecht komt. Nou, we hebben een van onze teamleden, die is daarin gespecialiseerd. En die kijkt dan op Google wat daarover te vinden is. Het zij over de persoon zelf of over het asiel. En dan moet zo'n aanvrager ook een intakeformulier invullen voor ons. En er staan meer dan 10 vragen op met allerlei details. En we vragen ook echte referenties op. Dus we willen echt weten hoe andere stichtingen over hun oordelen. Verder moeten ze ook foto's en video's opsturen, zodat we echt een goed totaalbeeld krijgen. Wat is precies de nood en hoeveel geld zouden ze daarvoor nodig hebben om daar hun een beetje goed mee te kunnen helpen.
Nou, ja.
Pas daarna, als ze helemaal door die hele procedure zijn gekomen, dan kunnen ze bij ons op de wachtlijst worden gezet. En dan kunnen ze een hulpproject krijgen bij ons als Stichting Dierennood.
Ja, nou heb jij heel veel verschillende projecten. Kun je er een paar noemen? Want het zijn niet alleen honden en katten, maar volgens mij doen jullie ook iets voor ezels. Kan je er een paar noemen over de hele wereld?
Nou, het zijn er bij elkaar zo'n 300, 325 zelfs, geloof ik. En ja, die mensen die doen echt ongelooflijk goed en heel zwaar werk. Ik heb daar heel veel respect voor gekregen. Want ja, want de mensen die daarvoor in aanmerking komen, en dan praat je dus echt over honderden dieren die één persoon onder hun hoede heeft.
Ja.
Oké, soms hebben ze wat vrijwilligers die erbij, maar soms ook niet. En ja, dan zijn het dus soms zelfs meer dan 1000 dieren, Ellen. Dat is echt ongelooflijk. En kijk, 1000 honden voor 1 asiel, dat zijn er meer dan alle asielen in Nederland bij elkaar. Dus dat is ongelooflijk wat zo iemand dan presteert. En ja, bijvoorbeeld die gaan dan ook echt bewust op zoek in hun omgeving of ze ergens gewonde honden, gewonde dieren op straat tegenkomen. Vaak zijn die dan door auto's al dan niet bewust aangereden. En als ze dan zo'n dier vinden ergens aan de kant van een weg, er in een berm terechtgekomen, ja, dan moeten ze zo'n gewond dier mee naar huis nemen. Ja, hetzij lopend of op een bolderkar of zo. Nou, en dan gaan ze kijken hoe dat dier geholpen kan worden. Ja, en dan meestal moet er nog wel een dure dierenarts aan te pas komen. En dat zijn dan de mensen die dan aanmerking komen voor een hulpproject voor ons.
Ja, en noem eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik heb op jullie website gezien 5 Nederlandse vrouwen volgens mij in Turkije die daar honden helpen.
Ja.
En je hebt ook iets gezegd over Indonesië. Wie zitten daar die jullie helpen?
Nou, kijk, wat betreft die 5 vrouwen, dat vond ik dat heel speciaal. Die staan momenteel bij ons op de website.
Yeah.
Dat zijn 5 vrouwen die komen uit Nederland. En die waren oorspronkelijk van Turkse komaf. En die vonden het een mooie uitdaging om terug te gaan naar Turkije. Maar dan ook echt om daar dan zoveel mogelijk zwerfdieren te gaan helpen.
Ja, mooi.
Nou, en ja, dat is echt geweldig hoe zij dan met z'n 5 de taken verdelen. En wat ik net zei, dus echt 's morgens en 's avonds op zoek gaan naar dieren die ergens gewond zijn, mee naar huis nemen en dan met heel veel liefde en heel veel geduld proberen om die dieren weer een beetje op te kalefateren. En wat ik dan extra mooi vind, als ze dan uiteindelijk zo'n dier, als die weer helemaal gezond is, dan ook echt bewust gaan proberen om daar een adoptant voor te vinden. Dus haar herplaatsen, hetzij in Turkije zelf. Nou, dat is vaak niet zo gemakkelijk. Maar zij doen het zelfs ook naar Nederland, Duitsland, andere landen. En dan kan zo'n dier echt, ik zou bijna willen zeggen, van de hel naar een paradijs worden gebracht.
Ja,
dus
ja.
Daar hebben we heel veel respect voor.
Ja, dus jullie doen dat niet, maar zij doen dat wel. Werken jullie ook met mensen in oorlogsgebieden?
Klopt, wij zijn vrij actief in bijvoorbeeld Oekraïne.
Ja.
Daar werken wij samen met 2 of 3 asielen die daar echt in de meest erbarmelijke omstandigheden prachtig werk doen. Heel veel honden die daar ook gewond zijn door het oorlogsgeweld worden daar binnengebracht. En ja, daar hebben we echt hele mooie hulpprojecten voor kunnen opzetten. En daar is gelukkig zijn er toch ook in die landen altijd toch weer mensen die, ondanks dat letterlijk de kogels om hun oren vliegen, toch de dieren willen blijven helpen, die dan helaas natuurlijk altijd ook nog daar de dupe worden van al dat vreselijke oorlogsgeweld.
Ja, dat zit volgens mij in je genen, hè? Dat mensen dat hebben. Ja, ik zat dat te bedenken van wat beweegt die mensen, maar ik denk dat er geen andere optie is. Hè, als ik even voor mezelf kijk, ik weet nog dat de oorlog uitbrak in Oekraïne. En ik was me alleen maar bezorgd aan het maken om de dieren. Ik denk, stel dat je moet vluchten en je hond ontsnapt. Ja. Of je kan je kat niet vinden en je moet weg. Waar blijven die dieren dan? En er zijn er in Nederland heel veel mensen die zeggen, weet je, het gaat om die mensen. En dan denk ik, maar je vergeet voor het gemak die dieren die niet kunnen praten, geen buskaartje kunnen kopen. Hoe komen zij dan uit zo'n gebied? Ja.
Nou, dat is heel goed dat je dat opmerkt, Ellen. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Want ja, daar doen ze als hele trieste situaties voor, waarbij dieren gewoon achterblijven als de mensen dus gevlucht zijn. En die dieren kunnen dan vaak niet mee.
Nee.
Ja, en die dieren die zijn altijd verzorgd jarenlang en opeens hebben ze niks meer. En zijn ze ook niet in staat, zoals zwerfdieren dan vaak nog wel zijn. Maar huisdieren, ja, die kan je wel buiten zetten, maar die hebben niet geleerd om nog aan een kostje te komen. Dus dat zijn hele trieste situaties. En daar zijn gelukkig dan ook weer stichtingen die wij dan weer ondersteunen. Die juist langs die verschillende huizen gaan waar er dan nog een hond blaft. En dat ze dan zo'n hond nog proberen weer te vangen. Die zijn vaak ook heel erg bang voor al het vreselijke oorlogsgeweld wat ze om zich heen hebben gehoord. Maar als ze dan zo'n hond weer gepakt hebben, dan wordt zo'n hond uit het oorlogsgebied gehaald en naar veilige gebieden gebracht. Ja. Heel mooi en heel belangrijk werk wat we als Stichting Dierennood heel graag willen helpen.
Ja. Ja, nog even één actueel gebied. Gaza, hebben jullie daar ook contacten? Want daar is het natuurlijk ook dramatisch.
Klopt. Gaza is een hele ernstige situatie. Maar ja, ik kan daar op dit moment niet echt de zekerheid geven aan de donateurs dat het geld heel goed terechtkomt. De wijzigingen zijn zo snel, die volgen elkaar zo snel op, dat wij wel in die omgeving, en dan heb ik het over Libanon, waar heel veel dieren naartoe gebracht worden. Ja. Ook over Syrië, daar doen we mooi werk. Maar in de Gaza-strook zelf proberen we wel de dieren daaruit te laten halen, maar om daar bepaalde asielen te ondersteunen. Wij willen echt de zekerheid hebben dat die asielen ook langere tijd nog in stand zijn. Anders is het zonde van het geld.
Ja, het is er ook ellendig natuurlijk, hè? Want dat hebben we allemaal recent gehoord. Zelfs hulpverleners, de mensen die dat doen, zijn ook hun leven niet zeker. Nee. En ja, die situatie is natuurlijk erbarmelijk. Dus laat staan voor de dieren. Ja heel heftig.
Ja.
Nou, dan heb ik een gekke vraag, maar dat maakt het wel een beetje rond. Jij begon met het verhaal dat je uit de reiswereld komt. Nou, het grappige is dat ik heb een opleiding gevolgd voor de reiswereld. Het is er nooit van gekomen. Ik heb wel gereisd. Maar goed, iedereen gaat tegenwoordig op vakantie. En we reizen alle kanten op. En we komen allemaal zwerfkatjes tegen, zwerfhonden. Tenminste, ik heb ze overal gezien. En ja, dan krijg je natuurlijk het dilemma. Ga je naar de supermarkt en ga je eten halen? En dan weet ik dat zo'n dier natuurlijk een paar dagen het leuk heeft. En dat als alle toeristen weer verdwijnen, dat de problemen terugkomen. Hoe sta jij daarin?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ja, ik denk dat het op zich belangrijk is dat je echt van tevoren kijkt. Waar ga je naartoe? En is daar dan in de buurt een betrouwbaar asiel? Mm-hmm. Stel dat je inderdaad ergens een zwerfdier in nood, gewond of dat je zegt die heeft echt hulp nodig, dan weet je dat dat een asiel is waar die dieren naartoe kunnen gaan. Dat het geen staatsasiel is waar, heel eerlijk gezegd, de dieren heel snel geëuthaniseerd worden. En verder is het ook belangrijk dat je eigenlijk nadenkt, hoe zou je zo'n dier het beste kunnen helpen? En eigenlijk zou je, behalve het eten geven, nou, dat is natuurlijk altijd prima, want dat vindt elk dier vindt dat fijn. Maar eigenlijk zou je dus eigenlijk dan met zo'n dier, zeker met de vrouwtjes, met de teefjes en met de poezen, zou je eventjes voor een paar tientjes naar een dierenarts moeten gaan en zo'n dier moeten laten steriliseren. Dan weet je dat je uiteindelijk dan, wat we net al eerder bespraken, dat je dan echt honderden, zo geen duizend dieren, nieuwe dieren kan voorkomen in dat vakantieoord. En dat lijkt me dan dat je daar op zich een heel mooi gevoel over kan hebben.
Ja, kan je zo'n dier zomaar oppakken? Want je kan natuurlijk in een land zitten waar misschien wel ziektes heersen. Kattenkrabziekte schiet door mijn hoofd. Ik weet helemaal niet of dat daar is en waar het dan ook is. Maar kan je dat wel veilig doen? Is dat wel aan te raden?
Ja, je kan het eventjes vragen aan een hostes of reisleider bij jou in de buurt. Hetgene wat een belangrijke voorwaarde is dat er inderdaad geen rabies voorkomt. En doe jij op. En, en dat is inderdaad, nou, dat komt eigenlijk in Europa bijna niet voor. Een land waar dat wel veel voorkomt, dat is Marokko. Dus als je daar naartoe gaat, dan zou ik inderdaad oppassen met dieren. Want dan kan je inderdaad door het krabben inderdaad het risico lopen op een besmetting met die vreselijke ziekte.
Ja.
Maar in de rest van Europa kan je dat rustig doen. En ja, niet ieder dier zal zich op laten pakken. Maar ja, ik krijg wel eens telefoontjes of mailtjes van mensen die dan in het buitenland zijn. Oh, wat kan ik doen? Want die dier moet geholpen worden. Nou, dan zeg ik meestal, ja, naar Nederland gaat wat moeilijk, want dan heb je heel veel papieren nodig en dat moet allemaal nog geregeld worden. Maar laat de hond of een kat steriliseren bij een dierenarts. En veel mensen doen dat. En ja, ik denk dat iedere sterilisatie, dat telt weer mee.
Ja, het is goed dat je dat zegt. Hoe kunnen mensen jouw stichting steunen?
Nou, het beste kan men eventjes kijken op onze website. Dat is dus www.dierennood.nl. Mm-hmm. Daar staan altijd 3 actuele hulpprojecten op. Ja, daar kan je eventueel een donatie voor overmaken. En wij zorgen dan dat die dan direct binnen een maand daar naartoe gaat. En elke donatie helpt weer heel veel dieren. Dus waarvoor alvast ons hartelijke dank.
Nou, heel erg mooi. Nou, jullie hebben een nieuwsbrief. He, dus daar kunnen mensen zich ook voor inschrijven?
Ja,
okay.
Dat doen we heel graag.
Ja?
Dat is elke maand hebben we een nieuwsbrief waar nood emotionele zaken in staan. Dus daar hoeven de mensen niet bang voor te zijn dat we hele broederige foto's of laten zien. Dat hoeft helemaal niet. Maar er staan wel de actuele hulpprojecten op. Dus kunnen de mensen even zien, hey, dit vinden we een mooi project voor de honden, voor de katten. Of inderdaad, zoals je zegt, misschien soms voor de ezels. Nou, en dan weten ze waar ze wel of niet eventueel hun donatie voor kunnen overmaken.
Ja, heel erg mooi. Heb jij nog, ja, ik noem dat altijd nabrander, of misschien wel boodschap voor de wereld vanuit jouw stichting?
Nou, laten we het houden op, laten we de zwerfdieren helpen. Ze hebben onze steun heel hard nodig.
Nou, jij doet dat met je stichting. En ja, ik vind het eigenlijk prachtig. Ik had nog één vraag aan jou. Want je zei van nou, alles gaat naar de stichting. Waar leef jij van dan?
Ja, dat is mooi gevraagd aan mij. Ik heb bewust gekozen om na mijn appartement in Rotterdam een goedkoper appartement hier in Zuid-Limburg te bewonen. En ik woon daar alleen. Ik woon met mijn blinde hondje hier en ik ben gewoon de hele dag alleen voor deze stichting bezig. Ik doe het met heel veel plezier en heel veel. Ik heb daar een heel goed gevoel over dat ik samen met het team van andere mensen dit mag doen. En ik hoop dat nog heel lang te gaan doen. En ik vind het mooi dat er in Nederland veel mensen zijn die ons daarbij ondersteunen. En samen staan we heel erg sterk.
Nou, fantastisch. Ik hoop dat deze podcast ja, weer een klein beetje helpt, zodat ja, in elk geval de stichting onder de aandacht komt. En ik ga zorgen dat jouw verhaal de wereld in komt.
Dank je wel daarvoor, Ellen.
Mag ik jou bedanken voor dit fijne gesprek?
Wederzijds.
Oké. Dank je wel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.